Gerrit kan zo'n programma in. Toch? Mooi om dat te horen. Goed, we gaan vanmorgen een klein stukje uit de Bijbel met elkaar lezen, erover nadenken. De Bijbel is eigenlijk opgebouwd uit twee gedeelten. Het Oude Testament, dat is eigenlijk het Oude Verbond, en een Nieuw Testament. En we gaan eerst iets lezen uit het Oude Testament. Mooie verhalen. Verhalen van Adam en Eva in het paradijs. Mooi verhaal van Noach met de ark, denk ik heel bekend. Abraham met Isaac. Simson, dat spreekt wel tot de verbeelding. Een hele sterke vent die een leeuw kon verslaan. Het volk Israël wat op reis gaat door de woestijn, om Jericho heen trekt en de hele stad stort in. Prachtige verhalen. Nou, we gaan een klein stukje lezen over dat volk Israël. En dat volk Israël, dat werd eigenlijk gevangen gehouden in Egypte. Het was ontvoerd naar Egypte en het werd daar gevangen gehouden. En na 10 wonderlijke plagen kunnen ze uiteindelijk wegtrekken uit Egypte. En het eerste, ze hadden al 10 wonderen meegemaakt. Het eerste wat dan gebeurt, ze trekken door de Schelfzee. Ik denk dat je even de volgende mag klikken. Daar zie je dat. Je ziet het water naar twee kanten. En dat volk dat trekt door de Schelfzee. En ze zijn op weg naar een nieuw land. Een heel bijzonder land. Een land wat God hen beloofd had. En dan komen ze, als ze een tijdje door de woestijn getrokken zijn, komen ze bij een berg. De berg Sinaï. Dat was een hele bijzondere berg, want daar kwam God eigenlijk naar beneden, zou je kunnen zeggen. En hoe stel je je dat voor? En God dacht, ik ben niet zichtbaar. En hij maakte zichzelf zichtbaar in een wolk. Een wolk met vuur. Dat is al heel bijzonder, dat geeft de kracht van God weer. En dat zie je hier, je ziet die berg, je ziet links het volk. De berg Sinaï. En daarboven zie je God. En dan heeft God op die berg een ontmoeting met Mozes. Mozes was de leider van dat volk toen ze door de woestijn heen trokken. En God die ontmoet Mozes op de berg. En dat was een hele bijzondere ontmoeting. Want God spreekt dan tegen Mozes. En Mozes krijgt eigenlijk een boodschap mee. Toen zei de Heer tegen Mozes, ga terug naar het volk. De mensen moeten zich vandaag en morgen voorbereiden op een ontmoeting met mij. God wilde zijn hele volk ontmoeten. Ze moeten hun kleren wassen, ga dat tegen ze zeggen. Om God te ontmoeten was het dus nodig om schoon te zijn. Om gewassen te zijn. Toen dacht ik, dat kun je wel zeggen tegen een volk. Hebben jullie enig idee hoeveel mensen dat waren? Hoe groot was zo'n volk toen ze door de woestijn trokken, toen ze net uit Egypte kwamen? Iemand een idee? 6.000. 400.000. 2 miljoen. Het is wat lastig, omdat in de vertalingen weet men niet precies hoe het vertaald moet worden. De ene zegt het zijn 2,5 miljoen mensen geweest. Dat is onvoorstelbaar veel. En anderen zeggen, het waren er 50.000. Laten we eerlijk zijn, ik vind het nog steeds heel veel mensen. Stel dat het 50.000 mensen zijn, ik kan me dat niet helemaal voorstellen. Die waren in de woestijn en die moesten zich gaan wassen. Dat was best een klus. Je had water nodig, toch? Maar om te wassen heb je nog iets nodig. Ik heb hem meegenomen. Een wasmiddel. En ik dacht, dat hadden ze in de woestijn niet. Denk ik dat dat helemaal niet zo erg was. Want als er geen wasmiddel is, dan heb je ook geen wasmiddelreclame. Dat is toch een hele opluchting, of niet? Ik vind dat altijd van die irritante reclames. Dan zie je in één keer mensen waarvan ik denk, joh, je hebt nog nooit een wasmachine gezien. En die gaan er in één keer vertellen hoe schoon je de was kan krijgen. En ik heb daar eens naar gekeken. Die wasmiddelreclame, die is al enorm oud. Ja, mensen die nu ja knikken, die zijn ook oud waarschijnlijk. Hè? Dat... Dit zijn nog van die mooie emaille borden. Hè, die hingen ergens aan de gevel. En je ziet dat ook, hè? Die rechts. Nou, als je zo aangesproken wordt, dan durf je niks anders meer te kopen, denk ik. Want die mevrouw die heeft een pak in haar hand, nog 3 of 4 in de tas. Dat waren de eerste hamsterweken, denk ik. Hè, dat waren de eerste reclames. En je ziet dan ook, die reclame gaat steeds verder. Het is een zelfwerkend wasmiddel. Nou, wie wil dat niet? En ja, een Dixan. En dat komt dan uit mijn tijd. Wij hadden tonnetjes Dixan. En als die leeg waren, dan deden we daar de Lego in. En na 5 jaar dan rookte Lego nog fris. Dus het was heel goed. Steeds werd zo'n wasmiddel aangeprezen. En als ik naar de volgende ga... Hij wil niet helemaal wat wij willen. Deze, die kwam ook in mijn herinnering. Die zakjes met blauwsel, die moesten erbij. Ik begreep dat als kind nooit. Het moest wit worden en dan deed er iets bij wat blauw was. Maar het werkte. Ja. En dit sprak echt tot mij, tot de verbeelding. Hè? Dan zie je eerst zo'n broek met allerlei vlekken. Die krijg je er met niks uit. Totdat je Ariel gebruikt. En dan staat erbij, Ariel was niet alleen proper... Maar Rijn. Ik denk, wauw, dat is weer echt, hè? Geweldig, toch? En dan rechts zie je, dat was de opkomst, toen kwamen er ook synthetische stoffen. Ja, daar was dat wasmiddel natuurlijk enorm goed voor. Allerlei reclames om het maar schoon te krijgen. Eerst met die mooie emaille borden. Later kwam dat ook in de bladen, in de krant, de radio, de televisie. Nou, het is niet meer weg te denken. En blijkbaar is er bij ons, de gebruiker, de wens om een schone was te hebben. Toch? Want daar maken ze reclame voor. En ongetwijfeld zul je al die reclamekreten wel kennen. Het is nieuw, het is verbeterd, nu nog beter, met parels, vloeibaar. Er zitten andere kleuren korreltjes in, dan denk je dat er weer iets nieuws bij zit. Allemaal middeltjes om jou te laten denken, dit wasmiddel moet ik hebben. En alles uit de kast wordt uit de kast gehaald om ons te doen denken dat het nog beter kan. Dat je dat wasmiddel moet kopen. En eigenlijk is de opzet steeds hetzelfde. Er wordt eerst geschetst dat je het nodig hebt. Je krijgt de was niet schoon. Dat moet je kopen. Geen probleem, want nu is er, nou, vul maar in, welk wasmiddel gebruik je graag. Dat is altijd nieuw en revolutionair, vernieuwd. Soms staat er ook zo'n man bij op de advertentie met zo'n witte jas aan en zo'n reageerbuisje. Om te laten merken dat het onderzocht is en nu hebben ze het. En dat moet je gebruiken om een echt schone was te krijgen. Blijkbaar vinden we het belangrijk, want anders wordt er geen reclame voor gemaakt. De reclame sluit aan bij een behoefte. Waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Iemand enig idee? Waarom vinden wij het zo belangrijk om een goed wasmiddel te gebruiken? Wat zei je, Joke? Om je was schoon te krijgen. Dus wij vinden die schone was echt belangrijk. Schoon vinden en vonden wij belangrijk. En we hebben net gezien, dat vond God ook belangrijk. Schoon zijn. Als je in het Oude Testament leest, dan zie je... dat er heel vaak over wassen wordt gesproken. Als de priester naar de tabernakel ging, dat was het volk had een tent eigenlijk, een hele grote tent die ze mee konden nemen door de woestijn. Dat was eigenlijk de eerste tempel. En als de priester dan zijn dienst ging doen, moest hij zich wassen, moest hij zijn handen wassen. Ieder offer moest gewassen worden. En als hij dan de tent inging, moest hij zijn voeten wassen. Iedere keer weer opnieuw. En aan de ene kant, als je een schoon volk hebt, dan heb je minder ziektes. Maar het was ook een manier om eerbied te hebben. Eerbied voor God om heiligheid uit te dragen naar degene waar je naartoe ging. En heilig, dat is eigenlijk ja, meer dan het gewone. Iets wat bijzonder is, iets wat heilig is. En daarom moest dat volk zich ook voorbereiden om God te kunnen ontmoeten. Nou, dat was het Oude Testament. Zoals gezegd, er is ook een Nieuw Testament, de tweede gedeelte uit de Bijbel. En daar wil ik ook een stukje bij jullie uitlezen. Uit 1 Johannes 1, vers 8, 9 en 10. Dat was nog een hele mooie, zie je, daar zie je alles wat aangeprezen wordt. 1 Johannes 1. Ik lees het even voor. Maar als we zeggen dat we nooit iets verkeerd doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is daar niet in ons. Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein, schoon worden. Want God is trouw en rechtvaardig. Als we zeggen dat we nooit iets verkeerd gedaan hebben, dan doen we alsof God een leugenaar is. Gods boodschap is daar niet in ons. Je zou kunnen zeggen dat dit de meest oude wasmiddelenreclame is. Daar wordt iets aangeprezen. En het is eigenlijk best wel een vreemde reclame. Want dit is geen wasmiddel voor je kleren. Ging dat eerste gedeelte over de buitenkant, dan gaat dit over de binnenkant. De binnenkant, zeg maar je geweten. En wij mensen, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik probeer het altijd wat te verbergen, maar we zijn best wel eigenwijs. Eigenzinnig. En soms gewoon egoïstisch. Ons eigen ik, dat komt iedere keer weer naar voren toe. En ook al doen we nog zo ons best, al proberen we nog zo goed mogelijk oprecht en eerlijk te zijn, het lukt gewoon niet altijd. En daarom staat er ook, als we zeggen dat we nooit iets verkeerd doen, dan bedriegen we onszelf. Gods waarheid is daar niet in ons. En ik herken dat wel. Ik denk dat je dat ook wel herkent. Er zal niemand in je omgeving zijn die zegt, ik doe nooit iets verkeerd. Dat willen we wel graag, maar als we heel eerlijk zijn, we hebben allemaal onze moeilijke dingen. En om dat verkeerde weg te doen, hebben we dus een inwendig wasmiddel nodig. Niet voor de buitenkant, maar voor de binnenkant. En het is net als bij die wasmiddelreclame. Je bent vies van binnen. En er is geen probleem, want nu is er... Ja, wat? Wat is er nu? God wordt vaak gezien als een boze boeman. Die alleen maar zegt wat je niet goed doet en wat er verkeerd gaat. Zo beleven veel mensen God. Maar hier staat juist, maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, dan zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein, niet proper zoals we zagen bij die Ariel reclame. We proberen vaak zelf ons zo goed mogelijk schoon te praten of ons schoon voor te doen. Niet proper, maar rein te worden. Want God is trouw en rechtvaardig. God wil juist weer dat we worden zoals Hij ons heeft bedoeld. Zoals Hij ons heeft bedacht, heeft gemaakt zelfs. Zoals wij waren voordat de eerste zonde in de wereld kwam. Toen hadden Adam en Eva, we hebben het gehoord aan het begin, direct contact met God. Er staat zelfs, ze wandelden met God. Ze spraken met God. En toen er ongehoorzaamheid kwam, ja, toen was dat afgelopen. Toen werd dat contact met God verbroken. Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven. En dat is zo mooi dat die zin afgesloten wordt met, want God is trouw en rechtvaardig. Dat zijn twee dingen die voor ons mensen best moeilijk zijn. Trouw zijn, doen wat je gezegd, wat je beloofd hebt. En rechtvaardig, dat wil zeggen eerlijk onder alle omstandigheden. Blijven wie je bent. Geen leugentje voor bestwil. God is trouw. En waarom is God trouw? Omdat hij beloofd heeft iemand te sturen die onze fouten over wil nemen. En dat is gebeurd. Hij heeft zijn woord gehouden. Dat heeft hij gedaan. Dat had hij beloofd al toen het fout ging. Want dat was Gods verlangen. En hoe gaat dat dan? In alle dingen waarin wij als mens tekortschieten, bewust of ook onbewust, daarvan heeft Jezus, Gods Zoon, gezegd, geef het maar aan mij. Dan rekent God het jou niet meer aan, maar dan rekent God mij, Jezus, het aan. Jezus heeft zich verantwoordelijk gemaakt voor alle zonden van de wereld. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Alles wat er verkeerd gaat in deze wereld, daarvan heeft Jezus gezegd, ik wil daarvoor verantwoordelijk zijn. Mijn zonde, jouw zonde. En hoe doe je dat? Nou, daar gaat dat vers over, vers 9. Maar als we onze zonde eerlijk aan God vertellen, zal hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen. En je ziet dat vers 9, dat is eigenlijk waar het over gaat, dat staat ingeklemd tussen vers 8 en vers 10. En wat zo bijzonder is, eigenlijk vertellen alle twee die versen hetzelfde. Je zou kunnen zeggen, alle twee die versen die zeggen eigenlijk, dit is die vuile tuinbroek. Je hebt het misschien geprobeerd, maar je krijgt hem niet schoon. Je moet een ander wasmiddel hebben. Een wasmiddel wat er echt toe doet. Niet proper, maar rein. Ja, je zou kunnen zeggen, als Jezus nou alle zonden op zich neemt, ja, dan zit hij met het probleem. Dat is makkelijk. Maar nu zit Jezus met mijn probleem. Dat klopt. Maar dat heeft hij juist uit liefde willen doen. En toen Jezus alle zonden op zich nam, kon God ook geen contact meer met hem hebben. Dat is een enorm pijnlijk moment. Want Jezus was de Zoon van God. Jezus was toen vol van onze zonde. En zonde, los zijn van God, dat brengt de dood. En die weg is Jezus voor ons allemaal gegaan. Hij is gestorven, maar er is iets bijzonders gebeurd. Hij was sterker dan de dood. Hij heeft de dood, zoals we dat zeggen, overwonnen. Hij is weer opgestaan en levend geworden. En Jezus was de enige mens die zelf niet gezondigd had. En toch heeft hij alles voor ons willen geven. En wat is alles? Wat kun je meer geven dan je eigen leven? Meer kun je niet geven. En zo worden wij niet schoon van buiten, maar schoon van binnen. Dan is ons geweten schoon voor God. Ja, ik maak de vergelijking tussen Jezus en een wasmiddel. En misschien is dat wat ongewoon. En misschien zijn er mensen die denken, het is ook wat oneerbiedig. Er is echter één groot verschil. Bij Jezus hoef je niet bang te zijn dat er morgen weer een reclame komt met iets beters. Jezus gaf alles wat nodig was voor ons om God weer te kunnen ontmoeten. Om rein te zijn. Zoals dat volk bij de berg Sinaï, wat we aan het begin zagen. God kon het zijn volk ontmoeten. En als wij gereinigd zijn, schoon zijn, rein zijn, kunnen wij God ontmoeten. Zoals dat volk bij de berg Sinaï. Ja, dan denk je misschien, ik heb even gezocht. Het is eigenlijk ook net als met wasmiddelen. Er zijn zoveel geloven. Waarom zou Jezus dan het juiste wasmiddel voor ons zijn? Nou, ik heb eens gekeken wat ze allemaal beloven. Je kan het hier vandaan slecht zien, maar je ziet allerlei kreten. De een was wit, de ene is goed voor 30 wasbeurten, de andere 72, de volgende 100. Daar krijg ik er weer één gratis. Ze beloven allemaal dat dit het is. Ja, waarom zou Jezus dan met al die geloven de juiste zijn? Ik denk dat die wasmiddelreclame, die heeft helemaal niet de bedoeling dat jouw kleren schoon worden. Dat proberen ze ons te willen geloven, maar dat is heel hun bedoeling niet. De bedoeling is dat ze geld verdienen. En daarom vertellen ze steeds dat er weer een beter middel is. Dat jij koopt weer wat nieuws. Dat is de bedoeling. En dat is juist zo mooi bij Jezus. God zegt zelf, je hoeft zelf helemaal niets te doen. Dat was die eerste reclame, dat zelfwerkend wasmiddel. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Je hoeft alleen maar je zonde aan God te vertellen. Dan krijg je dit wasmiddel. Dat is wat Jezus doet. Er is geen beter. Hoeveel beurten gaat hij mee? Ik heb daar ingevuld oneindig. Want we doen steeds weer opnieuw dingen verkeerd in ons leven. Het is geen wasbeurt van 30 keer of van 50 keer. Iedere keer als er iets is, mogen we teruggaan naar Jezus. Vertellen wat er in ons leeft, wat er fout gegaan is. Je hoeft alleen maar je zonde eerlijk aan God te vertellen. Dan zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein schoon worden. Dank jullie wel. Ik wil er nog één dingetje aan toevoegen. Dat vond ik wel leuk om even te vertellen. Weten jullie wat Ariel betekent? Dat vond ik zo mooi met dit. Ariel betekent leeuw van God. Gaan jullie nooit meer vergeten. Ik vond het een hele mooie vergelijking met onze Heer Jezus. Leeuw van God. Zoek het maar na. Dus ik wil heel graag met jullie een lied zingen. Dat ga ik niet zelf doen. Ik wil daar de mensen van de muziek voor uitnodigen. 599. Ik heb er geen collecte vanmorgen. Dat was even de vraag van Joke. Ja. Vijfhonderd negenennegentig zingen we met elkaar.